Vooraf een enkele mededeling. Zoals je hebt kunnen zien zijn er boekjes te koop die door mijn Hakvoort zijn geschreven. Eén over Filemon en één met preken over Psalm 73. Ze kosten 25 gulden per stuk. De winst van is bestemd voor het aankopen, voor de aankoopsom van het kerkgebouw van de Christelijke Kerk in Alphen aan de Rijn. De boekhandelaar staat zoals gebruikelijk in de zaal achter deze kerkzaal. Een deel van de opbrengst van de boekenverkoop is bestemd voor de zending. Laten wij deze morgen beginnen met het zingen van Psalm 89. Daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Het eerste vers van Psalm 89. Met u lezen de profetieën van Jesaja, het 53ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplacht, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij den rijke in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Vragen wij om Gods onmisbare zegen over deze dag. Heere, gij brengt ons vanmorgen samen aan deze plaats. Geef dat het ons een wonder mag zijn. Want er zijn delen in deze wereld waar gestreden wordt, waar zoveel vluchtelingen zijn, honderdduizenden van huis en haard verdreven. Bijzonder denken wij aan de situatie in Kosovo. Wij kunnen dat niet oplossen, maar zoudt gij nog een oplossing willen geven opdat vluchtelingen terug zouden kunnen keren, zodat er rust en vrede zou mogen komen. Voor u is toch niets te wonderlijk. Nu we hier samen mogen zijn, smeken we om uw zegen. Gedenk hen die hebben te spreken. Zonder dat gij het geeft, kunnen zij dat niet. Dat afhankelijkheid mag worden ingeleefd. Dat het spreken mag in het hart. Zonder mij kunt gij niets doen. Maak het zo dat uw woord ook op deze dag op de u welbehagelijke wijze ontvouwd mag worden. Dat door mag klinken dat gij voortgaat met uw werk. Ondanks alles wat plaatsvindt in de wereld. Ondanks alles wat gebeurt in ons vaderland. Ondanks de aanvallen van de vorst der duisternis op uw werk en op uw kerk. Gij gaat voort. Geef geloof om dat te mogen geloven. Uw koninkrijk wordt steeds groter. Gij kunt niet één onderdaan kwijtraken. Gij vestigt uw heerschappij in harten en levens van zondaren en zondaressen. Wil het ook onder ons doen. Zegen daartoe de samenkomst die vandaag belegd mag worden, waar vele bekenden elkaar mogen ontmoeten en spreken, maar waarop bovenal uw woord mag klinken. Maak het zo dat het weerklank mag vinden in het binnenste. Wanneer we eerlijk moeten zeggen, nog een dienstknecht, nog een slaaf van de Satan, de wereld en de zonde te zijn, wil een halt toeroepen, opdat we zo niet meer verder kunnen leven, opdat we neergeveld mogen worden op het slagveld van vrije genade en mogen gaan roepen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat er zo nog velen tot een onderdaan van u gemaakt mogen worden. En wie door u tot onderdaan gemaakt is, dan belooft ge toch dat ge uw werk niet zult laten varen. Wat er ook gebeurt, welke pijlen de boze ook afschiet, gij zijt immers met uw kerk al de dagen tot de voleinding der wereld, tot die grote dag zal aanbreken, dat uw Zoon, den Heere Jezus Christus, zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Bedenk aan allen die hier niet kunnen zijn. Bijzonder, dominee den Butter. U maakt het redelijk wel met hem, maar er staat hem toch in de toekomst een grote operatie te wachten. Wil hem dan gedenken, kon het zijn, dragen en sparen voor al de zijnen, voor de gemeente waar hij arbeiden mag, voor de kerken, voor ons blad bewaren pand, opdat hij ook daar zijn bijdrage weer aan leveren kan. Gedenk allen die het moeilijk hebben. U weet van ieders omstandigheden en situatie af de vragen, de zorgen die erom kunnen gaan. Gedenk weduwen, wezen, weduwnaren in ons midden. Lege plaatsen spreken dagelijks. Herinneringen komen telkens boven, dat ze kracht van u mogen afsmeken. Heilig moeilijke wegen aan het hart, tot werking van de vrezen van uw naam, of tot versterking van datgene wat gij zelf hebt gewrocht. Het past ons u te erkennen dat gij ons allen veilig hier hebt willen brengen. Sommigen hebben al een lange reis achter de rug. Wat zou het nu groot zijn als gij door uw woord en geest zou werken in de harten voor het eerst of al meer. Doe niet met ons naar onze zonden. Want als ge daarnaar te werk zoudt gaan, zoudt gij de handen van ons af moeten trekken. Zie aan, in het alles reinigende borgbloed van uw Zoon, den Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Ik heet u allemaal van harte welkom vanmorgen op deze ontmoetingsdag van Bewaar het Pand. We hopen van ganser harte dat het woord van God centraal mag staan en dat dat woord rijk gezegend mag worden onder jong en onder oud. De Heere schenke geloof om te mogen geloven dat Hij voortgaat met zijn werk. Ondanks alles wat daartegen opkomt. Ondanks allerlei achteruitgang op veel gebieden. God gaat toch door met zijn werk. Daaraan denkend werden onze gedachten geleid naar enkele woorden uit het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het laatste gedeelte van het 10e vers van Jesaja 53. Jesaja 53, het 10e vers, daarvan het laatste gedeelte. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. We schrijven daar vanmorgen boven voortgang ondanks achteruitgang. Voortgang ondanks achteruitgang. Wanneer wij geliefden denken aan allerlei ontwikkelingen in onze tijd, dan valt het niet moeilijk om die achteruitgang waar te nemen. Om aan te wijzen waar het niet goed gaat in deze wereld. 5 jaar geleden is de volkerenmoord in Rwanda begonnen. Nu zijn er zeer verontrustende gebeurtenissen gaande in Kosovo. Allerlei leed en onrecht en ontbering wordt daar geleden. Wat zal hieruit voortvloeien? We weten het niet. Maar de toestand in deze wereld gaat er niet op vooruit. Oorlogsgeweld, allerlei rampen zijn werkelijkheid in onze dagen. En als wij de blik wat dichter bij huis richten op allerlei ontwikkelingen, dan zien wij dat het niet goed gaat in ons vaderland. Het tweede paarse kabinet is bezig om alles wat nog denken doet aan het christendom weg te ruimen. Een ontwikkeling al verder van Gods woord en wet vandaan. Als u volgt in de krant wat er aan wetgeving gemaakt is en wat er nog van plan is, valt het niet moeilijk om aan te tonen dat we zeer verontrust dienen te zijn over deze achteruitgang op principieel gebied. De veiligheid op straat lijkt al minder gewaarborgd. de misdaad en het geweld nemen toe. Verslaving is een werkelijkheid, zeker onder heel veel jongeren. Achteruitgang zouden we kunnen zeggen. Ook achteruitgang in het kerkelijke leven. Het kerkbezoek neemt niet toe, maar neemt af. Als u kennis hebt genomen van het nieuwste jaarboek wat is uitgekomen van onze kerken, hebben wij wat dat betreft geen enkele reden om onszelf te verheffen. Met name in de grote steden, in het westen en in het zuiden, worden kerken en gemeenten al kleiner. Landelijk groeien wij niet meer. Er is teruggang in ledental. Achteruitgang. Ook achteruitgang wanneer wij letten op de toenemende wereldgelijkvormigheid. Achteruitgang in het kerkelijke leven als we nadenken over het feit hoe weinig tijd en hoe weinig aandacht er besteed wordt aan de dingen van Gods woord. Men is overal druk mee. Hier een diploma halen, daar wat bijwerken, maar niet druk met het woord van God. Waar de Heer toch zelf zegt, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden, achteruitgang. Het feit dat deze dagen belegd moeten worden al jarenlang, tekent ook de achteruitgang van ons eigen kerkelijke leven. Een afwijking van datgene wat vroeger gevonden werd in het midden van onze kerken. Gedachten en ideeën die er vroeger totaal niet waren, komen op en krijgen aanhang. We mogen met erkentelijkheid vaststellen dat de synode met grote meerderheid uitsprak dat de vrouw in het ambt niet bijbels is. Maar of iedereen zich daarbij neer zal leggen, zal nog maar de vraag zijn. Achteruitgang. En hoe zijn we daar nu onder? Want op dagen als deze kunnen we daar wel uren mee vullen misschien, om allerlei verontrustende ontwikkelingen uit het kerkelijke leven naar voren te halen en ook naar voren te brengen dat het geestelijke leven lang niet zo bloeiend en vruchtbaar is als in vroeger jaren. En wie zal het ontkennen? Wie zal durven ontkennen dat het er bij ons zo goed voor staat? Allerlei onderzoekingen die het geheel van de gereformeerde gezinten betreffen tonen aan dat de buitenkant vaak nog aardig in orde is, maar van binnen vaak leeg en boos. Dan kunnen wij een eigen krant hebben, eigen instanties hebben, eigen scholen hebben, kerken hebben, waar schrift en belijdenis onderschreven worden. Maar als het van binnen leeg en boos is, zijn we o zo kwetsbaar. Het mag ons wel op de knieën brengen. Het mag ons wel verootmoedigen voor God dat er zoveel achteruitgang tot in onze kringen toe is te vinden. Als we daar nu alleen op zouden letten, geliefden, zouden we haast moedeloos worden. Achteruitgang, dat is toch het begin van de verdwijning van een zaak. En toch, geliefden, mag er hoop zijn. Mag er verwachting zijn. Want Goede Vrijdag en Pasen liggen achter ons. De levensvorst is opgestaan uit de doden. Het geldt. Ik leef. En gij zult leven. Er is voortgang in het werk van God. Ondanks alle achteruitgang die er in de wereld, die er in Nederland, die er in de kerken en die er ook onder ons is te vinden. Voortgang. Onze tekst getuigt daarvan. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Hij zal zaad zien. Zo staat ook in het 10e vers. De dood was voor Christus niet het einde, maar doorgang tot de opstanding. Hij is opgestaan aan de andere zijde van de dood. Zo wordt wel eens gezegd. Opgestaan om nooit meer het graf in te gaan. Opgestaan om ten hemel te varen. Opdat de kerk een levende Here in de hemelse heerlijkheid zou hebben. Opdat vervuld wordt wat we lezen in ons tekstwoord. Dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Gelukkiglijk. Dat wil zeggen, niemand kan het tegenhouden. Dat welbehagen van God wordt volvoerd. Wat de Heere zich van eeuwigheid heeft ingedacht en uitgedacht, wordt werkelijkheid in de tijd. Zondaren worden bekeerd. Denk aan de Pinksterdag. Velen getroffen in het hart. Verslagen, doorstoken in het binnenste. Daar zien we op Pinksteren dat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. Denk eens aan Saulus. Hoe was hij uitgegaan naar Damascus? Hij was uitgegaan als een briesende vijand. Als een verklaarde tegenstander. We zouden het hebben kunnen begrijpen als de Heere hem levend ter helle had laten varen. Als God in zijn almacht en rechtvaardigheid de grond onder de voeten van Saulus geopend had. Als hij verloren was gegaan voor eeuwig. Maar dat gebeurde niet. Want het welbehagen zou voortgaan. Saulus moest toegebracht worden en werd daarom ook toegebracht. Een voorwerp van Gods eeuwige soevereine verkiezing. Geschreven in het boek des levens des lams. Christus verscheen hem op de weg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij werd staande gehouden. Hij werd neergeworpen. Hij kon niet meer verder. Hij mocht niet meer verder. En hij wilde niet meer verder. Weten we daar wat van uit ons leven? Dat God ons te sterk is geworden. Is het werkelijkheid geworden. Tot hiertoe en niet verder. Dat u ook niet meer verder kon. Dat u uw vreugde in de dingen van de wereld niet meer kon vinden. Dat u niet meer genoeg had aan wat uitwendige godsdienstigheid en dode vormendienst. Dat u werd neergeworpen door God. Bedorven voor de wereld. Want als God een mens neerwerpt, wil hij de wereld niet meer in. Wil hij de wereld ontvluchten. De toekomende toorn ontvluchten.
willen gaan leven tot eer van God. Want als God in het leven komt, stort hij liefde uit in het hart. En als er liefde wordt uitgestort, wel, dan is het toch heel eenvoudig, jong en oud. Dan willen we niet meer in de zonde leven. We willen niet meer doen wat de Heere verbiedt. We willen doen wat hij gebiedt uit liefde, omdat God het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Al was er dan geen hemel tot beloning, al was er geen hel tot straf, toch tot eer van God willen leven. Ik zei, de brug naar de wereld opgehaald, de wereld willen ontvluchten. Maar weet u waar iemand achterkomt? Dat hij de wereld in zijn eigen hart niet ontvluchten kan. Dat die wereld in zijn eigen hart onverbeterlijk is. Dat is een pijnlijke les. Als je in de begintijd denkt dat het al beter zal gaan. Als je meent dat de ene na de andere zonde overwonnen zal worden. Als je meent al meer tot eer van God te gaan leven. En je komt er dan achter. Die wereld van binnen is onverbeterlijk. Die les heeft Paulus ook geleerd. Weet u hoe Paulus dat zei? Ik weet, een bevindelijk weten hoor. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zo is Paulus door God bekeerd. En gesteld tot een prediker van Christus. Want na het gebeuren te Damascus is hij gaan prediken. Mocht en moest en wilde hij gaan verkondigen dat er maar één naam onder de hemel gegeven is. Door welke mensen kinderen moeten zalig worden. Die naam die hij vervolgd had. Maar nu een volgeling geworden. Een prediker geworden. Ziet u wel dat er hoop is, dat er verwachting is. Dat Romeinse Rijk was ook zeer verdorven. Goddeloosheid en zedeloosheid, afgoderij werd daar gevonden. Allerlei onrecht. Het Jodendom was in zijn godsdienstigheid en eigen gerechtigheid vijandig gekant tegen het Christendom. We zouden zeggen, als die Saulus doorgaat in zijn eertijds, blijft er niets van de kerk over. Maar God heeft het anders gedacht. Bekeerd. Tot hiertoe en niet verder. Een prediker van die enige naam geworden. Rijke zegen heeft de Heere aan die arbeid van Paulus willen verbinden. Zo is het waar geworden. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De kerk heeft een levende Heere in de hemel. En die levende Heere wekt leven naar Gods welbehagen, waarvan nature alleen maar de dood is. Dus als u zou moeten zeggen vanmorgen, ik ben dood in de zonden en de misdaden. Als u zou moeten zeggen vanmorgen, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ze leven alleen maar voor de wereld en de dingen van de tijd. Totaal geen antenne voor het ene nodige, dood in de zonden en de misdaden. Dan is er toch verwachting dat we dan naar boven mogen zien waar de levensvorst zit die doden opwekt. Zodat zij geestelijk levend mogen worden. De levensschreeuw naar God uit dat doorleefde godsgemis mogen kennen. Die droefheid over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En betrekking mogen krijgen op de dienst, het woord en de dag des Heren. Onderwezen gaan worden in al datgene wat nodig is tot zaligheid. Want als dat welbehagen nu verwerkelijkt wordt, Als die allerhoogste profeet en leraar onderwijs gaat geven, gaat hij leren aan een mensenkind dat die mens niet deugt. Die heeft heel veel kwaad gedaan. Zwaar en vaak gezondigd. En wat gaat zo'n mens nog meer leren? Hij gaat leren dat hij zonde is. Verdorven tot in het diepst van zijn bestaan toe. Ik weet, ik zei het zojuist al. Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als die profeet gaat onderwijzen, en dat doet hij, als dat welbehagen vervuld wordt. Als hij gaat onderwijzen, laat hij zien wie God is, dat God zo goed is. Verstaat u dat God goed is? Dat versta je alleen als je ziet hoe slecht je zelf bent. Want iemand die u goed behandelt, u behandelt hem ook goed, dat is nog te begrijpen, nietwaar? Maar iemand die van zichzelf nu alleen maar een vijand is, een zondaar is, die totaal niet deugt, dat ook te zien krijgt en daaronder gebukt is, gaan dat weer bewenen en beleiden. En dan die goedheid van God, dat hij nog zoveel ontvangen mag. Zoveel in het natuurlijke leven. En ook zoveel in de verkondiging van Gods woord. O, is die God het dan niet waard om gediend te worden? De langmoedigheid van God, als hij zonder eens terugziet. Wat heb ik allemaal gedaan? Waar ben ik allemaal geweest? Wat een wonder dat God me niet heeft weggevaagd. Wat is God toch langmoedig geweest. Die zondaar te dragen en te sparen. Niet weg te nemen. En hoe kan dat nu wel? Omdat dat welbehagen volvoerd moet worden. Wie geschreven staat in het boek des levens des lams. Die zal toegebracht worden. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dan denk ik ook aan zijn arbeid als hoge priester. Hoe komt het nu dat die bestreden aangevochten kinderen Gods niet zullen omkomen in de strijd met hun geestelijke vijand? Hoe komt dat nu? Omdat Christus het offer van zijn leven heeft gebracht. Met zijn eigen bloed is ingegaan in het hemels heiligdom. En daar als hoge priester bidt. Zou u het kunnen zeggen? Wat bidt hij daar onder meer voor zijn kerk? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij verlangt naar zijn bruidskerk. Sterker dan dat die bruidskerk naar hem verlangt. En omdat hij ernaar verlangt dat die bruidskerk bij hem zal zijn. En omdat hij wijst op de prijs van zijn dierbaar bloed. Zal zij daar ook komen zonder vlek en zonder rimpel. Volmaakt rein. Gewassen en gereinigd. In dat dierbaar borgbloed van Christus. Dat is oorzaak van sterven van Gods kinderen. Niet alleen maar de zonde. Maar de voorbeden van die grote hoge priester. Oorzaak van sterven van Gods kinderen. Want hij wil dat ze bij hem zullen zijn. Hij wil dat ze de zonde afgestorven zullen zijn. Nooit meer zullen overtreden. Eeuwig en volmaakt. Zullen leven tot eer van God. Een levende Heere in de hemel. Door zijn hand gaat het welbehagen van God gelukkiglijk voort. Hij is de almachtige koning. De alwetende koning. Daar bent u misschien wel eens van geschrokken. Hij weet alle dingen, ook van mij. Ook de dingen die niemand weet. De gedachten, de begeerten in het diepst van dat zondige bestaan van die wereld van binnen. Maar ook de troost. Hij weet hoe zwak van moed, hoe klein Gods kinderen van krachten zijn. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Hij verwerpt hen niet om hun zwakheid. Maar hij blijft bij hen. Hij sterkt hen. Als de goede herder beschermt hij hen. Als de almachtige koning zal hij niet toelaten dat de vijanden de overwinning zullen behalen. Ook niet over het kleinste, meest aangevochten en bestreden kind van God. Ook dat kleinste lammetje uit de kudde zal zeker thuiskomen. Het welbehagen des Heren. Heren met hoofdletters. Dat is de verbondsnaam. Hij doet wat hij belooft. Hij vervult dan ook dat welbehagen. Hij vervult zijn beloften. Gegeven aan zijn kerk en ziet. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Dat welbehagen zal gelukkiglijk voortgaan. Totdat de laatste is toegebracht. Achteruitgang. Op heel veel gebieden. En ook in de persoonlijke doorleving van Gods kind. Achteruitgang. Als hij aan de weet mag komen. En moet komen. Dat in hem. Dat is in zijn vlees geen goed woont. Opdat Christus zou groeien, zou wassen, zou toenemen. Al meer betekenis zou krijgen. Als die leerling op de leerschool van genade moet zeggen. Wat ben ik dwaas. Wat heb ik nog weinig geleerd. Wat heb ik nog weinig aangeleerd, wat weinig afgeleerd. Ik heb het verdiend verwijderd te worden van zijn leerschool. Wat wordt die profeet dan al groter. Dat is zulke dwaze leerlingen niet verwijderd. Dwaze leerlingen die geen ogenblik kunnen waken tegen de zonde in eigen kracht. Maar die toch door de Heere beschermd en bewaard worden. Door hem worden terechtgebracht. Als ze hun eigen schuld zijn afgeweken. En het moeten beleiden, ik heb het verdiend. Dat die koning der kerk nooit meer naar me om zou zien. Dan wordt hij groot in zijn priesterlijke voorbeden. Als Gods kind bij zichzelf al meer moet waarnemen. Ik heb niets om de Heere aan te bieden. Geen penning om de hemelhoge schuld te betalen. Wat groot. Als het dan waar mag worden van binnen het hart. Door de toepassende werking van Gods geest. Ik voor u. Daar gij anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Dat wordt hij groot als koning. Ja, die levende Heere. Aan de rechterhand des vaders. Is ook de koning der kerk. Die de grote overwinner is. En al de zijnen in de overwinning doet delen. Hij maakt het waar. Dat niemand uit die kudde. Waarvoor hij zijn bloed heeft gestort. Verloren zal gaan. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Voortgang. Ondanks achteruitgang. Het gaat heen naar die grote dag. En mag u daar wel eens naar uitzien. Naar die grote dag van de wederkomst van Christus. Waarop de volkomen zaligheid ten deel zal worden aan allen die door genade de Heere mochten gaan vrezen. Hem mochten gaan dienen. De vraag ging leven in hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Eenmaal al de zonde te boven. Om dan eeuwig en volmaakt de Heere daarvan de eer te geven. Het hoofd te mogen opsteken en te mogen zingen. Dragende de eerkroon door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen gaan we dat zingen. De versen 7 en 8. Van de 89ste psalm, hoe zalig is het volk dat aan uw klanken hoort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Onder het zingen van deze verzen zal er gecollecteerd worden. De opbrengst bestemd voor de uitgaaf van ons blad
waar het pand van harte in uw aandacht aanbevolen. Daarna zal dominee van der Weert tot ons spreken.
We willen samen lezen uit het woord des Heren, het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 24ste hoofdstuk, vers 36 tot 49. Wij noemen u Lucas 24, vers 36 tot vers 49. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede, zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij aangedaan zult zijn met kracht uit de hoogte. Wij willen uit dit gedeelte de verzen 46b en 47 lichten om daar met u nog nader over te denken. Lucas 24 dus, vers 46b en 47. Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. De nood der kerk is de nood der prediking. Ongetwijfeld kent u deze stelling, en ik denk dat we kunnen zeggen, deze stelling is nog even actueel. Wat is het belangrijk, wat is het nodig, dat er is de bezinning op de prediking, steeds weer. Want we merken, en dat is ook, dacht ik, een van de symptomen waar dominee van Heteren ook over sprak, van achteruitgang, waar we ook merken hoe in de kerken er de invloed is allerwege ook van de evangelische gedachtegang en de evangelische beïnvloeding. Op allerlei wijze wordt het gemerkt en horen we het ook van ambtsdragers, dat zij in de gezinnen opmerken dat er vanuit die hoek kritiek komt, onbehagen is met en over de prediking. En dan zien we die beïnvloeding op allerlei wijze gestalte krijgen. En we moeten er goed om denken dat juist deze tendensen, deze beïnvloeding voortkomt uit een onbehagen juist met datgene waar we ook zojuist op gewezen zijn, op dat welbehagen Gods, op dat soeverein welbehagen. Op het feit dat we vanuit de reformatie en vanuit de reformatorische belijdenisgeschriften elkaar steeds moeten wijzen op het eenzijdig godswerk. Op de leer van vrije genade. En dat is juist door allerlei remonstrantse en arminiaanse gedachtegangen die invloed krijgen en die steeds maar weer zo de mensen voorgehouden worden. En daar juist komt de aanval op en daar juist zien wij dat de vijandschap er is tegen die leer van vrije genade. En hoe nodig het is, daarom juist dat wij vanuit Gods woord ons bezinnen. En het gaat er dan niet om dat we dan kosten wat kost alles afwijzen en afkeuren. Ik denk dat het juist ook goed is dat we ons kritisch moeten afvragen. Wat heeft ons dit te zeggen? Deze beïnvloeding, deze ontwikkelingen. Wat kunnen we daaruit leren? En moeten we ook vaak niet zeggen, komt hier in de onbetaalde rekening voor de kerk niet uit. En dan is het, dacht ik, dat we daarom juist moeten horen naar het woord des Heren. En dat we moeten wijzen op wat de Heren zelf ons ook vanuit zijn woord wil voorhouden ten opzichte van de prediking. Het was heel opmerkelijk dat we hoorden dat iemand uit de evangelische hoek, die jarenlang daar onder de prediking was geweest, toch de ogen waren open gegaan en dat zij zich opgaf als lid, of abonnee van Bewaard Pand. En wat was daar juist de achtergrond van? Wel, haar ogen waren ervoor open gegaan, juist datgene wat ze miste onder de prediking, wat ze miste in al die uitingen. En ze had juist gezien in Bewaard Pand, in de artikelen en in de prediking van predikanten uit die hoek, dat ze moest zeggen, ja, daar wordt wet en evangelie gepredikt. Wet en evangelie komt uit. En dat was nu juist wat er. Ogen voor open waren gaan dat dat niet gemist kon worden. Dat dat een samenhang is. Wet en evangelie. Dat deze twee elementen steeds weer benadrukt moeten worden. En dat ook in de prediking wet en evangelie verdisconteerd moeten worden. En als we dat zeggen, dan horen wij ook vanmorgen hoe de Heere zelf toch na Pasen dat ons doet horen. Hoe hij zelf juist de opdracht gaf. En dat hij zelf, als hij aan zijn discipelen verschijnt en als hij opeens in hun midden is, zij waren verschrikt en zeer bevreesd. En ze meenden dat ze een geest zagen. Maar Christus gaat hen overtuigen dat hij waarlijk opgestaan is. En hij toonde zijn handen en zijn voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, ging hij voor hun ogen ook een stukje van een gebraden vis eten. En zo wilde hij ze opnieuw tonen dat hij de opstanding en het leven is. Dat hij de opgestane paasvorst is. En wat gaat hij ze dan juist ook onderwijzen? Vanuit de schriften. Alles moest zo geschieden. En dat moest geschieden. Het wordt ons duidelijk getekend. Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Al datgene dat er was gebeurd. Die heilsfeiten, oh, ze staan toch ook in het kader van dat welbehagen Gods. Vanuit dat welbehagen Gods, vanuit die raad Gods, zo had God redenen genomen uit zichzelf en zo had hij het bepaald. En alles wat er gebeurd is, dat is geen samenloop van omstandigheden. Maar zo moest het geschieden. Omdat er anders geen verzoening kon zijn. Omdat er anders nooit gemeenschap met God kon wezen. omdat er anders nooit een arme zondaar gereinigd en gered kon worden en teruggebracht kon worden in die gemeenschap met God. Daarom moest dat. Daarom was dat nodig. Opdat zonder dat een van die goddelijke deugden geschonden zou worden, toch die gemeenschap met God hersteld zou kunnen worden. En dat Gods naam zo verheerlijk kon worden door zondaren. En daarom moest het. Het is volkomen in overeenstemming met Gods woord. Zo moest het ook naar Gods voorzienig bestel geschieden. En zo moeten ze dat alles gaan zien in het licht van dat goddelijk welbehagen. Dat moest voortgang hebben. En daarom moest de Christus lijden. Daarom moest hij sterven. Maar daarom moest het ook Pasen worden. Omdat zo openbaar zou worden, hij is een waarmaker van zijn woord. Hij had het zelf geprofeteerd. Maar zo is het ook alles geschied. En zo moeten de ogen ervoor open gaan. En zo moet de Heer ook het verstand openen om dat te gaan zien. In dat licht, hij is de opgestane. En zo moesten de schriften vervuld worden. Dat alles is als het ware een bestek voor de levensloop van Christus op aarde in het Oude Testament. En dat bestek, dat ontwerp is verwezenlijkt. Het is vervuld en zo opent de Heere hun verstand om de schriften te verstaan. En zo dat ze mogen zien, zo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En zo geeft de Heere dat als het ware weer hoe het in detail alles zoals de Heere bestemd had. Het vervuld is ten derde dagen, ook het tijdstip op de bepaalde tijd ten derde dagen. En zo was alles door de Heere bepaald en vervuld. En dat was nu juist voor de apostelen een stimulans. Zo had de Heere het alles voorzegd. En zo is juist, dat zien we dan in het vervolg, daarom is juist de prediking nodig. En dan zie je, dat is de volgende schakel. Omdat dat welbehagen des Heren voortgang moest hebben. En wanneer dat nu alles vervuld is. En als het Pasen is geworden. Oh, nu moet er ook in zijn naam gepredikt worden. Opdat dat welbehagen zo voltrokken mag worden. En dan zie je, en dat is juist ook het wonder, daar heeft de Heren de prediking bij ingeschakeld. Want dan zijn er velen die zeggen, ja, dat kan alleen en ze spreken alleen maar vanuit dat welbehagen Gods en ze spreken alleen maar vanuit die verkiezing. Maar dan mogen we juist zien, wat is daar een grote troost in, dat de Heere juist dat zo bepaald heeft en dat daarom er gepredikt moet worden, dat hij in de weg van de prediking nu zo zondaren gaat bekeren. En dan zie je, dan is dat zo'n zegen. En daarom, wat is het goed dat wij gewezen worden op dat welbehagen Gods. En dat daarom ook die prediking er moet zijn. Ik was nog maar pas dat ik mocht voorgaan in de dienst des woords, dat er een ouderlinge man juicht al voor Gods troon. Maar hij riep me eens even apart. En als een vader ging hij zo eens even met me spreken. En toen wees hij ook iets wat ik had gezegd in de prediking. En zei hij, kijk, dat is juist zo belangrijk, jongen. Dat je dat, vanuit dat welbehagen God, daar zit Gods kerk op te wachten. Want dan zie je, dat is zo belangrijk. Daar, is het, daar ligt dan ook de ruimte in. En dan mag juist ook daarop gewezen worden. Dan kan het. Voor een al bederver, juist als die mens gaat zien hoe het gans onmogelijk is. Maar dat er dan ruimte is. En zo mag ook de Christus hier het ons tekenen. Het moest zo geschieden. Maar zo kan er ook gepredikt worden. En zo moet er ook gepredikt worden.
En zo moet dat woord ook uitgedragen worden. En in zijn naam gepredikt worden. Dan zie je dat de prediking niet maar een gedachtegang is, niet maar iets is dat ontsproten is uit de menselijke brein en dat de mensen dat hebben bedacht. Jongens en meisjes, ik vind het fijn dat er ook kinderen in de kerk zitten en die ook vandaag zijn gekomen. En dan zeg je misschien ook wel eens, en dan denk je misschien ook wel eens, waarom moeten we toch altijd zondag naar de kerk en waarom moeten we toch altijd naar die preken horen en waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat de Heere het heeft gezegd. Omdat, kijk het maar na. Christus heeft het na Pasen gezegd en er moet er in mijn naam gepredikt worden. Dat is nodig. En de Heere zegt het op een andere plaats, dat door de dwaasheid der prediking zalig gemaakt zullen worden die geloven. Dus de Heere heeft dat middel ingeschakeld. Dat middel ons geboden. Hij wil dat in zijn naam gepredikt worden. En dan gaat het maar niet dat je dan, ja, dat je dan zegt, oh, dan moeten we dus naar de kerk en dan moeten we die preek aanhoren. Maar de Heere zegt, die prediker die daar staat, die staat daar niet voor zichzelf. En die staat er niet om zelf wat dingen naar voren te brengen, zoals die het beleefd heeft of als die het ziet en zoals hij het denkt. Nee, die prediker die staat daar om in mijn naam, in opdracht van die drie enige God, dat woord des Heren te prediken, om de bazuin van het evangelie aan de mond te zetten. En wat is het dan juist ook belangrijk, dat je zo onder dat woord komt en dat je in getrouwheid daaronder bent en dat je ook de Heren vraagt of die dat woord dat gepredikt wordt wil zegenen. Want, kijk, en dan denk ik, en ik denk dat het ook zo gevaarlijk is voor de jonge mensen, voor de kinderen. Als ouders soms zo oppervlakkig spreken over de dominees en over de preken. En het was niks, of die dominee, en die wil ik graag eens horen, en dan gaat het alleen maar om de dominee. Maar dat ook de ouders toch zouden zeggen, en zouden wijzen erop, oh, daar wordt in zijn naam gepredikt. En dat je achter die dominee mag zien de Heere zelf die de opdracht geeft. En dat is ook naar de prediker toe zo'n verantwoordelijke taak. Want dan gaat het er ook niet om hoe of ik persoonlijk dat zie, maar dat ik vanuit die opdracht zo dat woord doorgeef. Dat woord verkondig. En dat ik als het ware mag schuilen achter dat woord en kan zeggen, ja, dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heere zelf. Dan gaat het in dat woord om, alzo zegt de Heere, Heere. En wat is de zegen? Wat is de zegen? En er zijn er ook in ons midden die daar wel van kunnen spreken. Als de prediker dan eens mag wegvallen, inderdaad. En als ze dan in de kerk mogen zijn en dat woord komt met zo'n klem op hun hart af. En dat woord gaat zo inslaan, inhaken, ja, dan moet inderdaad, dan valt de prediker weg. Want dan is het de Heere zelf die zo gaat spreken. En die zelf je als het ware door de prediking zo in de ogen ziet. En zo als het ware naast je komt zitten en je zo gaat aanspreken. Want dat betekent het eigenlijk, dat er in zijn naam gepredikt zal worden. En dan is het zo heel belangrijk, hier staat dan ook dat woord prediken. Dat is vanuit het Grieks, dan wijst dat eigenlijk op die heraut. De heraut die de komst van de koning moet aankondigen. Dan moet die heraut, ja, die moet niet met zichzelf komen. Maar die moet de boodschap van die koning brengen. En die moet de komst van die koning aankondigen. En dan kun je dat bijvoorbeeld ook zien als Johannes de Doper, als zo'n heraut daar predikt. En dan zeg je, wat is dat belangrijk? Dat zo doorgegeven mag worden en gewezen mag worden op die koning die komt. En dat in zijn naam dus gepredikt wordt namens de Heer, maar ook in opdracht van de Heer en op last van de Heer, dan heeft dat woord ook gezag. En dan betekent het ook, als je alleen maar een afnemer bent, een preek afnemen. En ja, daar heb ik die over gehoord en daar heb ik die dominee over gehoord. En je hebt alleen maar ja, die preken afgenomen. En het woord heeft in je leven geen uitwerking gevonden. Dat heeft in je leven geen waarachtige bekering gebracht. Want dat is toch het middel waardoor de Heere bekering werkt. O, dan is dat juist ook te ernst. O, als dan in zijn naam gepredikt werd, en er wordt in zijn naam gepredikt, o, dan zegt de Heere, wie u verwerpt, verwerpt mij. En dat betekent die prediker, o, die staat daar dus in de opdracht des Heeren. En wanneer dat woord wordt miskend, dan wordt de boodschap van de Heeren miskend. En dan zal dat woord dat in zijn naam gepredikt is, ook eenmaal tegen ons moeten getuigen. Want het woord is altijd of een reuke des levens ten leven, of een reuke des doods ten doden. En als dan de Heere zo spreekt en doet prediken, oh, wat is het dan nodig als er in zijn naam gepredikt wordt, dat er komt een buigen voor hem. O, in zijn naam, dat is ook de naam van Christus. Dat is ook de naam van die koning. Maar ook van die grote profeet en leraar, van die hoge priester. En dat is eigenlijk ook het steunpunt van de prediking. En dan vraagt dat geen kritische instelling. Maar dan vereist dat een horende, een buigende instelling. Want we zeiden al, wie de prediking in zijn naam verwerpt, die verwerpt hem in wiens naam gepredikt wordt. En daarom juist is het zo ernstig. En daarom is het ook, als we dat onder dat woord zitten en dat woord werkt in ons leven, niets uit. O, de Heere, geven dat er zo in getrouwheid toch gepredikt mag worden, maar ook geluisterd mag worden. Gebogen mag worden voor dat woord. En dan is die prediker als een heraut. Oh, dan mag die niet de scherpe kantjes eraf halen. Dan mag die niet bezig zijn om het woord zo te brengen. Ach, dat het bij de mensen ja, rust brengt. En dat het de mensen in het gevlei komt. Nee, hij moet dat woord prediken naar de ernst. En naar de zin en mening des geestes. En dat woord, dat is dan niet naar de mens. O nee, dat woord is ontdekkend. Dat woord, dat moet dan prediken juist ons in onze doodstaat. Moet ons als het ware wijzen dat we dood zijn door die zonde en die misdaad. Die moet de kwaal aanwijzen waar het nu in ons leven zit. En we hebben het gehoord, dan moeten we gaan zien. Dan moet de Heer ons gaan voorhouden dat we niet alleen zonde doen, maar dat we zonde zijn. Dat is de roepstem ook van die hier uitkomt. Alzo zegt de Heer, Heer, in zijn naam gepredikt worden. En dan is dat ook tegelijk juist de zegen, dat de Heer zo door zijn woord wil spreken. Zoals die oud-testamentische profeten, ze kondigden het gericht aan. Het oordeel des Heren, ze predikten aan de andere kant ook de belofte, eis en belofte. Want hier staat ook niet alleen wat dat er gepredikt moet worden, maar ook wat er gepredikt moet worden. En dat horen we duidelijk, dat in zijn naam gepredikt wordt, bekering en vergeving der zonden. Bekering is nodig. En bekering, dat is een woord dat we allemaal wel kennen. Dat ook zo bekend is onder ons en dat is een goede zaak. Maar dat we toch zouden verstaan wat die bekering nu ook inhoudt. Een verandering van mening, van inzicht in wil. Dat is ook het berouw over de verkeerde gedachten, over onze zonden, over onze nalatigheden. En dan zegt de Heer het duidelijk zelf. Tijdens zijn omwandeling op aarde heeft hij gewezen zelf op die noodzakelijkheid van die bekering. Denk maar aan wat de Heer zegt. Meent gij dat die 18 op wie de toren van Siloam viel en doodde, dat zij schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus zeggen het ons ook, want wanneer die rijke na zijn dood in de hel in pijn is en aan zijn broers denkt, vraagt hij aan Abraham of hij Lazarus wil zenden tot zijn broers om hen ernstig te waarschuwen. Hij meent dat als iemand van de doden tot hen komt, dat zij zich aan dan wel zullen bekeren. Maar Abraham zegt, indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En dan zie je hoe belangrijk het is in dit leven die waarachtige bekering te kennen. Want wie niet bekeerd is, zal niet gered worden uit het gericht. Wie onbekeerd blijft, zal ten onder gaan in het gericht. En dat is de ernst juist. Je moet elkaar op het hart binden. Ik sprak enkele militairen die volgende week uitgezonden moeten worden naar Macedonië. En die militairen die moeten zich voorbereiden, ja, om daar ook dus deel te nemen aan al die acties en aan dat werk. En wat werd er nu tegen die militairen gezegd? En waar moeten ze zich ook voorbereiden? Wel, ze hebben allen ook moeten voorbereiden. Ze hebben allen ook moeten zeggen wat er moet gebeuren als ze zouden omkomen. Hoe de begrafenis, hoe alles geregeld moet worden. Een testament, alles kregen ze dan ook te horen. En dan zie je, dan moet het ook voor die soldaten duidelijk zijn hoe ernstig het is, hoe gevaarlijk het is. En dat ze dan ook op alles voorbereid moeten zijn. Nou, u begrijpt wel, dan is dat natuurlijk ook voor ons allen een boodschap. We moeten voorbereid zijn, we moeten ook door die prediking erop gewezen worden. Oh, wij kunnen ieder ogenblik sterven en sterven is God ontmoeten. En als we dan onbekeerd sterven, oh, wat zal het dan vreselijk zijn. En wat is het daarom juist nodig dat dan gepredikt wordt, de bekering. We moeten bekeerd worden tot God. En dat zegt de Heer ook zo heel duidelijk. En u kent wel de uitdrukking dat we nodig hebben een ontdekkende prediking. En dat is ook heel belangrijk dat we hem onderstrepen. Wat bedoelen we ermee, jongens en meisjes? Wat bedoelen we ermee als we zeggen we moeten een ontdekkende... Nou, dat die prediking je gaat ontdekken, dat die prediking als het ware je in de spiegel laat zien. En dat je in die spiegel gaat zien, oh, wie je bent, wie je had moeten zijn. En wie je nu bent. Dat je in die spiegel ziet je zonde, je schuld. En dat die prediking ons zo bekend maakt. Hoe ernstig het is. Hoe ernstig die kwaal is van het verderf dat in ons is. Dat die je als het ware wakker schudt. Dat is de ontdekkende prediking. Maar in verband met dit onderwerp las ik nog eens even wat in 1911 geschreven werd door dominee G. Wisse, de latere professor Wisse. En dan schrijft professor Wisse, zo is hij dan onder ons bekend, maar toen als gereformeerd predikant schreef hij in 1911. En toen wees hij al op datgene wat we ook vandaag zo zien. Hè, dat velen vanuit het bezit, vanuit de gedachtegang, ja, maar ik ben bekeerd. Ik ben bekeerd. En ik mag iets van genade kennen. En dan, ja, dan zegt professor Wisse, menig een gelooft dat terwijl hij nog onbekeerd is, reeds genade bezit. En zulke kunnen onder het oordeel de goddeloze met kalmte horen aanzeggen, maar hij rekent het zichzelf niet meer. Toen hij rekent zichzelf er toch niet bij. En dan zie je, veel mensen zijn ook vandaag eigenlijk zo, dat ze zeggen, ja, die bekering, dat is nodig voor die en voor die. En ze kennen niet de waarachtige bekering. En dat, dan is ook professor Wisse zo heel onderwijzend. En ik zou zeggen, als u dat boekje kent of als u het te pakken kunt krijgen, lees dat eens. Dan zegt hij, ja, dan is het zo belangrijk en nodig dat dat ook blootgelegd wordt. Dat je dan ook gaat zien hoe het dan ook in het woord des Heren en naar het woord des Heren de kenmerken van de waarachtige bekering zijn. En dan gaat het natuurlijk om die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Wat is dat nodig? Hoe de Heren een mens bekeert. Want daar weten velen niet meer van. En dan zegt men, ja, we moeten bekeerd worden. En ja, als we dan onszelf al rekenen tot de bekering en tot de bekeerde, dan is die ontdekkende prediking, hoe belangrijk dat ook is, maar dat treft niet. En daarom zie je, dan moet onderscheidelijk gepredikt worden. Dan moet dood en leven, dan moet de schijn en het wezen, dat moet onderscheiden worden. Wat is nu de waarachtige bekering? En hoe kun je nu zien dat het de ware bekering is? Opdat we ons niet op de been houden met allerlei gedachtegangen. Nee, zegt de Heer, in mijn naam moet er gepredikt worden, bekering. En dan juist ga je leren hoe onbekeerd je bent. En dan zullen juist mensen in wie de Heere gaat werken, die gaan juist zien hoe onbekeerd ze zijn. En dan kom je ook voor die onmogelijkheid. Als de Heere zegt, bekeert u, ja, dan moet je het toestemmen. Maar ik ben zo onbekeerd. En kan het dan nog? En dan zie je, een onbekeerd mens, moet zo juist onderwijs ontvangen. En dan is die prediking over de bekering is zo belangrijk. Om ze als het ware bij de hand te nemen en ze te leren. En dan zie je ook, en dat schrijft professor Wisse ook, wie dan juist de wortel der zaak mag kennen. Ach, die moet dan juist gewezen worden. En die moet juist onderwijs ontvangen. Om in die waarachtige bekering geleid te worden, geleerd te worden, gebracht te worden. En zo te horen, o gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, gij moet uw hart zo vrolijk leven. Want, ach, juist als je met die onmogelijkheid te maken krijgt in je leven, onmogelijkheid van zalen voor de onmogelijkheid van de bekering, dan wordt het zo'n wonder juist, als er bij God vandaan mogelijkheden zijn, dan zou het nog kunnen, dan krijgt die ziel hoop. En die waarachtige bekering, ach, die zal juist dan ook openbaar komen in dat smeekgebed van die zondaar die moet erkennen. O, ik ben zo onbekeerd, maar Heere, bekeer gij mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Kijk, zo gaat de Heere ons voorhouden. Dat is nu nodig. Nodig, die waarachtige bekering. En dan mag het juist in de naam van deze koning gepredikt worden, hoe hij dan ook daarin wil onderwijzen en ze wil brengen op die weg der bekering. Dan is die bekering, en dan zijn er misschien wel eens die zeggen, ja, maar ik ken niet die Paulus-bekering. En dan zou je dat zo graag misschien willen, maar dan kan de Heere ze ook zulke juist, ach, dan kun je ze wel tevreden stellen, zeggen, ja, maar lang niet iedereen krijgt die Paulus-bekering. Maar dan zei je toch, ja, ik moet ook, en dan is het ook zo belangrijk en nodig dat de Heere ze zo ook doet zien. Toch getrokken. Toch, hij moet ze trekken, want hoe verschillend en hoe divers het ook kan liggen, maar ze moeten alle getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En dan ook gezien mag worden, ja, zo trekt hij en zo wil hij het zelf doen. En als ze dan moeten zien, ja, hoe onmachtig ze zijn en machteloos ze zijn. En wat wordt het dan juist een wonder voor zulke? Als dan die melaatse zegt, Heere, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Die man die moest het ook zo zien, Heere, ik ben het niet waard. Maar dan klinkt het uit de mond des Heren, ik wil, word gereinigd. Als ze gaan zien, oh, hoe hij dan bereidwillig is om ze zo te leiden, om ze zo onderwijs te geven uit die ambten ook van die Christus. Bekering en vergeving der zonden. Want dat is de Heere die het dan ook opdraagt. In zijn naam moet de bekering komen. En moet de bekering gepredikt worden en vergeving der zonden. En dat is zo nabij. Dat koninkrijk Gods, dat is nabij gekomen. Bekeert u, gelooft het evangelie. En dan mag het zo'n vertroostende zaak zijn. Ach, dat de Heere zich niet bij de zonde heeft neergelegd. Maar dat in de naam des Heeren gepredikt mag worden de bekering. Maar ook de vergeving der zonden. Bij de genezing van die verlamde te Capernaum zegt de Heere, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En omdat ge moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op. En nu na Pasen moet het ook gepredikt worden dat er in Christus een weg des behouds is. Want de Zoon des mensen heeft zijn ziel gegeven, zijn leven gegeven tot een losprijs. En daarom is het ook voor hen die moeten erkennen, oh, hoe hopeloos verloren ze liggen, juist een blijde boodschap. Wanneer in zijn naam gepredikt wordt, bekering en vergeving der zonde, ach, dan wil de Heere ze daarop wijzen. Op die vergeving der zonden, hoe kan het ooit? Zoveel verderf, ze leren het toch juist. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Oh, ze gaan het toch juist erkennen dat er in hen geen goed woont. Hoe kan het dan ooit nog goed komen? Ach, nou mag gepredikt worden de bekering en de vergeving der zonde. En hoe is die vergeving van de zonde? Ach, daar wil de Heere ze aanzien alleen in die grote hoge priester die zichzelf wilde geven, die het Lam Gods is. Zie, het Lam Gods, dat mocht de heraut, dat mocht Johannes de Doper ook prediken. Dan zie je zo'n heraut, dan mag hij ze prediken. Zie het Lam Gods. O, hij heeft ze gepredikt inderdaad. Ook hoe ernstig het is. Dat de bijl alreden aan de wortel der bomen ligt. Maar dan mag hij ze ook zo onderwijzen. Zie het Lam Gods. En onze Dordtse leerregels zeggen het ook zo duidelijk. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben, welke belofte alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. En zo mag juist dat gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonden. O, dat er nu ruimte is door dat bloed dat reinigt van alle zonden. Vergeving der zonde, dat een Heere dan die zonde kan wegdoen. Achter zich werpen, dat hij ze nimmer meer gedenkt. En alleen in Christus Jezus ze aan gaat zien. Alsof ze geen zonde gekend nog gedaan hadden. Zo vergeeft er. En hoe vergeeft de Heere? Mild. En, want hij is mild in het schuld vergeven. O, zo gaat de Heere dan ook doen, zie die ruimte in dat evangelie, in dat bloed. En daarom mag dat bloed gepredikt worden, in zijn naam. Zo daar getekend worden, hoe daar nu reiniging is. Hoe gans meelaats die zondaar is, hoe ernstig die kwaal is, hoe dodelijk dat alles is. Maar dat er nu reiniging is, en dat er nu vernieuwing is, door dat bloed. O, zo mag juist die prediking heen wijzen en aanwijzen en aanprijzen. Die ene naam. En daarom juist zegt de Heere,
Zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied en nu geschied zijn. Zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Gij hebt niet gewild. O, dan zei je, dat is nou de mens. Als dan in zijn naam gepredikt wordt, bekering en vergeving der zonde, ach, dan voel je, daar wil een mens niet aan. Dan komt er de vijandschap openbaar van zijn hart. En dan moet de Heer zeggen, gij hebt niet gewild. En dan worden al die vrome praatjes. En dan worden al die mooie excuses en die verontschuldigingen, die worden door de Heer ontzenuwd. Als in zijn naam gepredikt is, bekering en vergeving der zonde, en er is geen waarachtige bekering gekomen. O, gij hebt niet gewild. Vreselijk als de Heer wel die bekering en vergeving der zonde laat prediken. En als zo het aan je voorhoofd nog betekend en verzegeld is. Maar als er geen waarachtige bekering is gekomen. O, de Heer die laat hier horen hoe dat nu juist gepredikt moet worden. Hoe dat nu nodig is. En dan hebben we het gezegd, ja, dan is het nodig dat die prediking zo ook leidt en brengt. Ook persoonlijk wordt toegepast en persoonlijk gekend wordt. Een persoonlijke zaak wordt. Dat je toch mag horen. En dat je het zo als het ware wel eens. En dat gebeurt gelukkig. Onder de prediking. Dan gebeuren er wonderen. Want dan gebeurt het wel eens. Oh, dat mensen moeten zeggen. Maar hoe kan het nou dat die prediker nu precies wist. En dat die prediker nu precies vertelde wat er in mijn hart geweest is. Wat er deze week gebeden is. En wat er deze week zo door mij is meegemaakt. Dan kan het wel eens zijn dat ook precies openbaar komt. Wat voor redenen, wat voor overleggingen in het hart waren. Dat je moet schamen. Hoe kan dat? Heeft iemand dat soms gezegd? Nee, dat heeft niemand gezegd. Maar dat is nou het verborgen werk van de Heilige Geest. Als die zo de prediking toepast. En als het zo geleerd mag worden onder dat woord. Wie je bent, maar ook wie God is voor een arme zonde, dat hij genadig en barmhartig is, dat hij zo nog wil weten, ook van die moeite, van die worstelingen. En dan kan het zo'n wonder zijn, als zo verklaard mag worden en zo onderwezen mag worden. En als ze zo mogen horen, in zijn naam, kijk, dan heeft het ook zoveel kracht in zijn naam, want dan kun je erop aan. En als het dan zo mag zijn, en daar zie je, daar gaat al Gods volk en kinderen ook naar uitzien. Dat ik het uit uw mond mag horen. En dat het in zijn naam is. En dat ik het zo mag horen. Dat hij ook naar mij wil omzien. En dat ik het zo mag horen. Oh, dat er geen zonde nog zwakheid. Die nog tegen mij wil is overgebleven. Mij zo kunnen hinderen. Dat de Heer mij in genade zou aanzien. Ik zo mag horen. Dat hij genadig en barmhartig is. En ook op mij wil neerzien. En tot mij wil zeggen, oh, ik zal u niet meer toornen of schelden. Want er is een vergeving, er is dat bloed. En dat die ziel daar persoonlijk ook achter mag schuilen. En zo ontvangen mag die vergeving. Niet alleen anderen. Want het kan wel eens zijn dat je zegt, ja, dat mag nu, dat heeft de Heer nu gedaan voor die of voor die. Dan mag er getuigd worden. Oh, dat God goed is en dat hij wilde omzien en vergeving wilde schenken. En als er dan zo gesproken mag worden van dat wonder. Maar zeg, ja, dat is nou een ander. Maar kijk, dan komt het zo aan op dat persoonlijke kennis. Niet alleen anderen, maar ook mij. Als zo de Heere het doet horen en laat prediken. En dat je het zo mag verstaan en zo mag verwerken. En dat het zo door Gods geest ingedragen mag worden. Dan is er toe-eigening van de schuld, maar dan is er ook toe-eigening van het heil. Als de Heer het zo schenkt, niet alleen anderen, maar ook mij. Ik heb het uit zijn mond gehoord, werd in zijn naam tot mijn ziel gezegd. Ik ben uw heil alleen. O, dan krijgt dat woord zo'n houvast. Dan kun je staat maken. Op dat woord, want het is in zijn naam gepredikt en dat is nou de roeping. En dat is nou nodig. En die bekering,
En dan begrijpt u wel, dan is dat ook een doorgaande bekering. Dan is dat ook maar niet iets dat zegt, nou ja, dat is toen en toen gebeurd. Toen werd de Heere mij te sterk. Maar dan komt juist in het leven van Gods volk en kinderen, ach, ze moeten al meer in gaan leven. Al meer ook geleid worden op die weg der bekering. En ze leven nog zo menigmaal in het duister. En het is vaak veel vaker dat het donker en duister is dan dat het licht is. En dat ze op de toppen zitten. Oh, dan zitten ze vaak zo donker en zo duister. En dan is het opnieuw nodig. Afzien van zichzelf. Inkeer tot zichzelf. Maar ook afkeer van de zonde en de wereld. En heenkeer tot God. Om als een verloren zoon, als een verloren dochter opnieuw. Zo uit zijn volheid bediend te worden. Zo te ontvangen. En zo in die waarachtige bekering waar ze een stervend leven krijgen. Afsterven aan de zonde. Want ze krijgen te maken met die duivel, die wereld en het eigen vlees. En dan kun je dat eigen vlees wel voorop zetten. Want dan zeg je, oh, daar krijgen ze mee te maken. Afsterven. Maar zo ook opstanding. Zo dat in die bekering dat nou geleerd mag worden. Dat Christus dan ook gestalte krijgt in het hart en leven van zijn volk en kinderen. Hij moeten we immers wassen. Zij minder worden. Dat is dat stervend leven. Dat is dat leven der bekering. En dat moet nu in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonde. Die zonde die scheiding maakt. Die zonde die hen aanklaagde, die hen schuldig stelde. O, dat nu de Heere die zonde om Christus wil. Om dat bloed van die zaligmaker wil. Zo kan wegnemen, zo kan reinigen. En zo die scheiding kan opheffen, dat hij kan zeggen, ik zal niet meer op uw toornen nog schouwen. En dat moet nu gepredikt worden, staat er, onder alle volken. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent dat is nou voor een ieder mens nodig. Dat is nou in die nieuwe bedeling niet alleen voor de Joden nodig, maar dat is nou voor alle volken nodig. Zo is het in ons land gekomen. Zo is het ook hier gehoord. En zo mag je het ook nog horen via opvoeding, via de school. En dan zeg je via de kerk, via de preekstoel. Dat is nou nodig, alle volken, waar ze wonen. O, hebben ze dat nu nodig. Zijn naam gepredikt wordt onder alle volken. En daar staat er nog iets. Dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. Want wat staat er dan al bij? Beginnende van Jeruzalem. Waarom kan ik dat niet begrijpen? Wat is er in Jeruzalem gebeurd? O, daar is de Heere uitgeworpen. Daar is de Heere uitgeworpen. Daar hebben ze geroepen. Daar hebben ze gekrijst, geschreeuwd. Weg met hem. Kruist hem. Daar waren de vijanden en daar was de vijandschap zo groot. Buiten de legerplaats, buiten die heilige stad. Weg met hem, laat hem gekruisigd worden. Dat hebben ze in Jeruzalem gezegd, niet waar? En wat zegt nu de Heere? Nou moet er in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving van de zonde. Beginnende van Jeruzalem. Nou wij zouden zeggen met een grote boog. Om Jeruzalem heen. Want daar zitten de vijanden. En die vijanden, die hebben dat nu juist nodig. En nu laat de Heere dat zeggen, beginnende van Jeruzalem, waar die vijanden nu zitten. O, daar moet dit evangelie gepredikt worden. In mijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonden. En waar zitten vandaag die vijanden? Ach, hier zitten die vijanden. Heb je dat geleerd? Ach, dat je nou moet zeggen, nou ben ik zo'n vijand. En ben ik eigenlijk altijd bezig om me tegen God en tegen zijn woord te verzetten. En wil ik niet buigen voor die prediking. Wil ik niet erkennen hoe schuldig ik ben. En wil ik niet erkennen hoe groot mijn zonde en schuld is. Hoe die onmogelijkheid er is. Door eigen schuld. En dan moet je het erkennen, oh wat heb ik me altijd verzet? Is het niet waar? Wat zit een mens altijd juist zich te verzetten tegen God? En dan wil hij niet buigen. Dan komt hij erachter, oh hoe vijand die is. En dan zeg je, wat ligt daar dan? Een ruimte in een evangelium. Beginnende van Jeruzalem. Die vijanden nu juist, die moeten dat ook horen. Die hebben dat nou zo nodig. En dan hoop ik dat er zo ook hier in ons midden zijn. Die dat nu moeten erkennen. Ja, hier zit zo'n vijand, hier staat zo'n vijand. En dan ligt er in dat laatste woordje van onze tekst nog zo'n prediking. Beginnende van Jeruzalem. Dan kan het nog voor vijanden. Dat vijanden verzoend worden met God. Dat vijanden bekeerd worden tot God. Dat hebben ze nodig. Maar dan wil de Heere zo zijn woord schenken. En daarom zegt hij, dan moet er gepredikt worden. Dan moet er gepredikt worden. Dan moet in mijn naam het ze aangezegd worden. De noodzakelijkheid, maar ook de mogelijkheid. De eis, bekeert u. Maar ook de belofte. De wet, die ons schuldig stelt, die ons aanklaagt, die zegt, betaal me wat geschuldigd zijt. En dan moeten we onze schepper en formeerder onder ogen komen. Want hij eist zijn beeld van u en van jou, van mij terug. Dan moeten we hem onder ogen komen. De eis, daar kom je nooit onderuit. Betaal me wat geschuldigd zijt. Eis, bekeert u. Daar komt de Heer op terug. Gelooft. Mijn heil, mijn troost, ik word zijn eis. Maar ook juist de belofte voor degene die dan ook moeten erkennen onder die eisende God. Oh, dan is het onmogelijk. Heer, ik kan het hem niet geven. Het is alles mijn eigen schuld. Maar dan juist wordt die belofte zo groot. En wordt dat evangelie juist zo groot. Wet en evangelie, dan hebben we nodig. Die wet volbrengen. Die wet nu heeft volbracht, die alles heeft gedaan. En dan hebben we gehoord, wat heeft hij gedaan? Oh, dan is hij geleden. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. En ten derde dagen opgestaan. Dat moest vervuld worden. En dat is vervuld. Opdat er nu in zijn naam gepredikt zou worden. Bekering en vergeving. Van de zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze morgenvergadering. Hoe past het ons uw grote naam te erkennen, dat u ons vanuit uw woord hebt gewezen op dat welbehagen Gods. Dat we moeten zeggen, oh, wat is er een achteruitgang. Maar Heere, er is ook een voortgang. Door genade. En dat mag toch ook tot vertroosting zijn. Dwars door alle moeiten en zorgen die er zijn. En de symptomen, ook dringen ons zich steeds weer aan ons op. We zien het om ons heen. Achteruitgang. Teruggang. En toch voortgang. Omdat dat welbehagen Gods zo vast ligt. En omdat het u behaagd heeft. Om ook door de prediking zalig te maken die geloven. Dat uw huis vol zal worden. Dat er niet één die gij hebt uitverkoren zal achterblijven. En dat gij zo zult zorgen dat uw huis vol wordt. En dat ze toegebracht worden. En ze worden toegebracht door de prediking die in uw naam geschiet, bekering en vergeving der zonden. Dat hebben nu alle volken nodig. Dat is ook vandaag. Heere, geef dan ook dat het zo gehoord mag worden. Dat het zo uitgedragen mag worden. Dat er zo gepredikt mag worden. Dat de herauten zo mogen uitgaan. Om dat nu voor te houden. Om dat nu op het hart te binden. Om in uw naam dan zo te prediken. Heren, we willen daar ook voor bekwamen. Want ach, dan is er in ons geen bekwaamheid. Dan is er in de predikers niets. Maar omdat het in uw naam. En dan ligt er in uw naam zo'n rijkdom, zo'n kracht, heren. Dan kan het. En op grond van uw naam mag het dan ook gepredikt worden. En mag het dan ook geklinken. En heren, geef gij dat ook zo uw woord mag verstaan worden. En dat de vruchten van geloven, van bekering openbaar komen. Als gij door uw geest dat toepast. En als gij ook zo uw woord als het zaad der wedergeboorte laat ontkiemen. Heren, dan zal het openbaar komen in bekering en vergeving der zonden. Heren, wil gij ons ervoor bewaren. Dat we ons niet storen aan uw woord. Dat we onder de ernstige en de ontdekkende prediking die in uw naam geschiet, toch voortgaan. Toch volharden in onze onbekeerdheid. Heren, doe nog wonderen. Breng nog toe. En geef dat zo uw naam verheerlijkt mag worden. Want daar wordt uw naam juist in verheerlijkt. In de veelheid van die onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. Heren, maak het dan zo nog wel. En ook in de middagpauze. Heren, wil de spijzen zegenen die genuttigd mogen worden en dat we ook daarin nog mogen zien hoe goed gij zorgt en hoe bevoorrecht we zijn als we nog spijzen ontvangen tot instandhouding van ons leven. En Heere, doe ook verstaan dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat, dat in uw naam gepredikt wordt. Heere, gedenk ons zo en wil gij ons leiden en verzoening doen van al onze zonden. Uit genade alleen om Christus wil. Amen. We willen nog zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 53 en 69. Wij noemen u Psalm 119 vers 53. Dat is uw woord, is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En ook het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 53 en 69 van Psalm 119. En daarna kunt u de middagmaaltijd gebruiken. En vanmiddag zal de samenkomst om 2:00 aanvangen.